onder de 40 moeten zijn tenen met de vingers kunnen aanraken. We hebben niet allemaal het voorrecht om in de voorste linies te mogen strijden. Maar het minste wat wij kunnen doen is proberen fit te blijven. Denk aan onze jongens aan het Malabarfront. En onze dappere zeestrijdkrachten in onze drijvende forten. Denk eens aan alles wat zij moeten doormaken. Ziezo, rechtop staan. Kijk maar eens goed naar mij. Ik ben 39 en ik heb 4 kinderen. Maar let eens op. Alsjeblieft, kameraden. Zo wil ik het jullie ook zien doen. Heb je gezien dat ik mijn knieën volkomen recht hou? Dat kunnen jullie ook, als je maar je best doet. We zullen het nog eens proberen. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Smith! Oh, 6079. Smith, Winston, ja, jij! Ha, onze grote broeder is niet de enige die je ziet, ik ook. Jij doet je best helemaal niet. Helemaal niet. Dieper. Veel dieper. 1, 2, 3, 4, 1, 2.
Wij brengen u 1984. Een hoorspelbewerking naar de roman van George Orwell door Eric Ewens. Vertaling Alfred Pleiter. Regie Dick van Putten.
En hier is dan onze nieuwsuitzending van 7:30 voor vrijdag 4 april. Wij hebben zojuist bericht ontvangen van het Malabarfront dat onze Zuid-Indische strijdkrachten een glorieuze overwinning hebben bevochten, welke wel eens binnen zeer afzienbare tijd het eind van de oorlog zou kunnen betekenen. Onze troepen hebben de hoofdmacht van Eurasia volledig omsingeld. De vijand heeft meer dan 400.000 man aan doden verloren, terwijl het aantal krijgservaren nog steeds niet volledig is geteld. Volgens de laatste gegevens moet dit echter meer dan 1.200.000 bedragen. Naar aanleiding hiervan zal zondag om 1900 een massale demonstratie van dankbaarheid plaatsvinden op het plein van de overwinning. Het is zeer wel mogelijk dat onze grote broeder hierbij persoonlijk tegenwoordig zal zijn. En dat is nog niet eens alles, kameraden. De dag van vandaag, 4 april 1984, zou wel eens een historische datum kunnen blijken te zijn. Vanmorgen is er weer een drijvend fort in geslaagd om de ankers uit te werpen tussen IJsland en de Faroe-eilanden. Maar deze overwinningen kosten geld, kameraden. En om ze te bevechten dienen wij allen offers te brengen. Met ingang van maandag aanstaande wordt het chocoladerantsoen verlaagd van 30 tot 20 gram en het tabaksrantsoen van 120 gram tot 100. Dit is het einde van deze nieuwsuitzending.
Wie is daar?
Ik ben het, Mrs. Parsons.
Ik kom.
Oh, kamerad Smith, gelukkig dat u nog thuis bent. Tom is al weg, ziet u. Zou u misschien even naar onze grootsteen willen komen kijken? Die is weer verstopt en...
Ik kom wel even kijken, ja.
Als Tom thuis was geweest, had ik er natuurlijk niet aan gedacht om u lastig te vallen. Tom had het zo weer voor elkaar gehad. Hij doet dat soort dingen gewoon voor zijn plezier. Tom bedoel ik. Hij is echt verschrikkelijk handig, al zeg ik het zelf. Kijk hier, ziet u wel?
Mm-hmm. Hebt u een gootsteenontstopper?
Wat is dat?
Ach nee, laat u ook maar. Ik schroef de stankafsluiter wel even open. De leidingen in deze ouderwetse huizen zijn in geen jaren meer nagekeken. Weet u wanneer dit blok eigenlijk gebouwd is?
Geen flauw idee.
Dan moet u straks, als u boodschappen gaat doen, toch eens boven de straatdeur kijken. In 1930. Meer dan een halve eeuw geleden.
Duurt ook zo lang voordat je een bouwvergunning krijgt.
Hebt u een Engelse sleutel?
Ja, maar ik geloof dat Pietertje ermee speelt. Ik val de kinderen liever niet lastig, ziet u. Ze zijn al een hele tijd binnen. En ze hebben de P in, dat Tom ze gisteravond niet heeft meegenomen om te gaan kijken hoe de ter dood veroordeelden werden opgehangen.
Zonder Engelse sleutel kan ik echt niks doen.
Oh, nou dan zal ik wel eens binnenkijken. Ik hoop dat ze zich een beetje behoorlijk gedragen.
Pieter! Disser! Kom eens hier. Disser!
Oh, Jenny! De spion is hier!
Pieter, ga de Engelse sleutel eens halen, wil je?
Nee, Pieter. Ik mocht gisteravond niet kijken naar het ophangen.
Waarom mochten wij niet naar het ophangen?
Papi had geen tijd. Oh. Hij moest al bijdragen gaan inzamelen voor de haatweek.
Goldstein!
Smeetje lijkt op Goldstein. Ja, Smeetje lijkt op Goldstein. Volksvijand op nummer 1.
Smeetje lijkt op Goldstein. Smeetje lijkt op Goldstein.
Het staat allemaal in mijn leesboek over Smeetje en Goldstein. Luister maar. In de sombere jaren voor onze glorierijke revolutie was Londen beslist niet die prachtige stad zoals wij hem tegenwoordig kennen. Integendeel, het was een donkere, droefgeestige en verkommerde huiswoestenij waar honderdduizenden rondzwierven zonder behoorlijke kleren, gespeend van schoeistel en zonder onderdak. Kinderen van jullie leeftijd moesten 14 uur per dag slavenarbeid verrichten voor wrede opzichters die hen op zweepslagen trakteerden wanneer zij niet hard genoeg naar hun zin werkten. Het enige voedsel wat zij daarvoor kregen waren een paar beschimmelde broodkorsten en een kruik water. Maar te midden van al die onvoorstelbare armoede...
Ja, zo is het wel genoeg. Pieter, ga die Engelse sleutel nou even voor Mr. Smith halen.
Stil! Ga door, Jenny. Lees verder over, Smithje.
Stonden een paar grote en prachtige paleizen. Daarin woonden de schatrijke parasieten, die soms wel meer dan een 30 lakeien hadden, die alles voor hen moesten doen. Deze rijke parasieten werden de kapitalisten genoemd.
Oehoe.
Het waren allemaal dikke, lelijke mannen met gemene gezichten. Zoals jullie op dit plaatje zien kunt.
Laat kijken.
Ga die Engelse sleutel nou halen, Pieter.
Mogen we dan vanavond op de tv naar het ophangen kijken, mam?
Nou, vooruit dan maar.
Geloof je dat?
Echt?
Echt. Ik beloof het.
Nou, ga hem dan maar halen, Pieter.
Goed dan. Maar denk eraan, hoor.
Smeetje is een landverrader.
Adieu, Jane. Gedraag je nou toch een beetje...
Hij is een denkmisdadiger. Een Eurasische spion.
Jane, toe nou.
Ik schiet hem dood. Verpulver hem. Ik stuur hem naar de zwavelmijnen.
Ja, ik wil hem niet gooien.
Geef mij je jochie. Dankjewel.
Braaf zo. Ga nu maar weer gauw spelen. Mama, doe de deur dicht.
Landverrader.
Spion.
Goldstein.
Goldstein.
Ze zijn zo lang niet buiten geweest, begrijpt u?
Hebt u een emmer, Mrs. Parsons? Ik heb hem los.
Oh ja, ja, een ogenblikje.
Dank u wel. Nou, daar gaan we.
Oh, ik weet niet hoe ik u moet danken, kameraad. Als Tom niet...
Ach, graag gedaan hoor, Mrs. Parsons. De kinderen zijn anders wel een tikje lastig, hè?
Ja, ik maak me echt een beetje zorgen over Pieter. Hoewel, hij is erg muzikaal, dat wel. Afijn, u hoorde net zelf hoe mooi je op zo'n gewone kam kan spelen met een stukje wc-papier eroverheen. Oh, over wc-papier gesproken. De wc is ook verstopt. Nee, daar hoeft u echt niet naar te kijken, kameraad Smith. Maar misschien wilt u het wel tegen Tom zeggen, als u hem straks ziet in de kantine. Dan kan hij in het lunchuur misschien even thuiskomen.
Ik zal het hem zeggen. Maar over een kam met wc-papier gesproken, Mrs. Parsons. Als u uw haar gekamd hebt, kunt u het haar uit de kam beter niet in de gootsteen gooien. Dat was de oorzaak van die verstopping.
Oh, ik zal proberen eraan te denken. Maar ik heb altijd zoveel te doen. Enfin, u zegt het wel tegen Tom, hè, kameraad Smith?
Ja hoor, Mrs. Parsons, ik zal het hem zeggen.
Smith! Winston Smith!
Hè? Huh? Wat? Oh, dag Sam.
Waarom schrik je zo? Ik wou alleen maar vragen of jij misschien nog een scheermesje hebt.
Nee, niet eentje meer. Ik heb ook al overal geïnformeerd. Sinds verleden jaar worden ze niet meer gemaakt. We hebben het staal nodig voor de oorlog, zie je.
Nog knopen dan?
Nee.
Veters?
Alleen in mijn schoenen.
Oh. Enfin, niks aan te doen. Loop eens door, kerel. We zijn direct aan de beurt. Wat krijgen we?
Ik kan het niet zien. Wat is het vandaag?
Vrijdag.
Hoe laat?
Ben je niet helemaal lekker? 13:20.
Vrijdagmiddag, 13:20. Dan krijgen we ideaal aardappelkoek met surrogaatkoffie.
Lekker. Loop eens door.
Ja, ja. Hé, hey, je stoot me met je blad in mijn rug.
Sorry, beste kerel. Wat ik vragen wou, ben jij gisteravond nog gaan kijken naar het ophangen van die ter dood veroordeelde?
Nee, ik moest werken. Maar ik zal het vanavond wel op de tv zien, denk ik.
Nou, dat vind ik maar een armzalig surrogaat. Het was een goede hanging. Hoewel ik er persoonlijk de voorkeur aan zou geven als ze hun voeten niet vastbonden. Ik zie ze zo graag schoppen. Maar wat ik het mooiste vind, is als ze tenslotte hun tong uitsteken. Zo'n lapblauwe tong, dat vind ik het mooiste van alles. Jij niet?
Ja,
ik... Heb ik je wel eens verteld dat ik in de tijd een pasje heb gehad om naar de martelingen in de kelders van het ministerie van Liefde te gaan kijken? Dat was een ervaring die...
Volgende, schiet op.
Vlug, jouw beurt.
Er is geen melk voor de Victoriekoffie. Saccharine?
Graag, en een portie kaas.
Alsjeblieft. $2.25. Volgende.
Doe maar vriend vol, ik rammel gewoon.
Oh ja? En wie ben jij dan wel, hè? Grote broeder zelf, jij krijgt precies zoveel als de anderen. Zo'n brutaliteit.
Wind je niet op, meid, het was maar een grapje. Dankjewel.
Volgende.
Schiet op, Vincent. Daar is nog een tafeltje vrij, daar onder het tv-toestel. Dat been, hè, dat liet opeens helemaal los. Volledig. Had je eens moeten zien. Misschien dat ik je volgend jaar ook zo'n pasje kan bezorgen. Ik ken een meisje en die kent een vent die op het ministerie van Liefde werkt.
Schieten jullie al op met het nieuwe woordenboek?
Langzaam, maar zeker. Ik ben op het ogenblik bezig met de bijvoeglijke naamwoorden. Oh, dat is geweldig fascinerend.
Oh ja?
Weet je, Vincent, ik geloof niet dat jij nieuwtaal wel voldoende apprecieert. Zelfs als je het schrijft, blijf je denken in de oudtaal. Met alle vaagheden en nutteloze bijbetekenissen. Geef het maar eerlijk toe.
Nou ja...
Jij hebt geloof ik zo'n idee dat ons werk hoofdzakelijk bestaat uit het bedenken van nieuwe woorden, hè? Geen sprake van. Wij vernietigen woorden, honderden per dag. Wij stroomlijnen onze taal tot het absolute minimum. De grootste overdaad vinden wij natuurlijk bij de werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. Maar er zijn ook honderden zelfstandige naamwoorden die wij kunnen missen als kiespijn. Maar laat ik mij tot mijn eigen afdeling bepalen. Neem nou een bijvoeglijk naamwoord. Als goed, bijvoorbeeld. Als je over een woord als goed beschikt, waar heb je het woord slecht dan voor nodig? Dan is ongoed toch even duidelijk.
Waarom niet slecht en onslecht?
Omdat, en daar gaat het juist om, dat maakt het nou juist zo fascinerend, omdat ieder woord stuk voor stuk beoordeeld dient te worden op de waarde die het voor de gemeenschap heeft. Het is niet alleen maar een taalkundige kwestie. Het schrappen van ieder woord is telkens weer een politieke, sociale, ethische, ja zelfs economische beslissing. Daarom is onze grote broeder er ook zo in geïnteresseerd. Het was trouwens ook oorspronkelijk zijn idee, wist je dat?
Nee, dat wist ik niet.
Oh ja, de revolutie zal pas voltooid zijn als onze taal volmaakt is. Voel je niet dat de enige bedoeling van nieuw taal is om de gedachtenmarges zo klein mogelijk te houden? Uiteindelijk wordt denkmisdaad letterlijk onmogelijk, omdat er dan geen woorden meer zijn om die tot uitdrukking te brengen.
Maar dat duurt natuurlijk nog een hele tijd.
Moet je niet zeggen. In onze 11e editie zijn we er al heel eind mee. Tegen het jaar 2050, zo niet eerder, zullen de laatste sporen van oudtaal volkomen verdwenen zijn. Dan is er niets meer over van al die antieke letterkunde. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron, die kun je dan alleen nog maar in nieuwtaalversies lezen. Daar is Ampleforth onder andere mee bezig. Kijk, daar zit hij met zijn neus in de boek. Dat is gewoonlijk.
Wie is dat meisje bij hem? Die heb ik nog nooit gezien.
Wie, dat zwartje? Oh, dat hoort niet bij hem. Ze zit daar alleen omdat er nergens anders een plaats vrij is. Zij is de secretaresse van de Anti-Seksliga voor de jeugd.
Oh, ik dacht...
Je moet niet denken. Zij is een bijzonder toegewijd kameraadske. Heeft totaal geen privéleven. Hoewel, dat hebben wij gelukkig geen van allen meer. Dankzij onze grote broeder. Maar zij is iedere avond voor de partij op sjouw. Lezingen, huisbezoek, vergaderingen, plakken, spreekkoren, demonstraties. Zij is zo actief dat ze op pornosec mag werken.
Pornosec?
Je moet echt een beetje beter bijzien te blijven, Winston. Anders zie ik je beslist nog moeilijkheden krijgen. Pornoseiken, oftewel Schuttinghuis, een subsectie van de afdeling literatuur van het ministerie van Waarheid, waar ze goedkope pornografie maken voor verspreiding onder de prolen om ze zoet te houden. Je kent dat soort wel. Passie des vlezes, nacht op de meisjeslaapzaal en zo. Netjes, in blanke omslag en alleen maar stiekem te koop voor puberprolen die er volkomen van overtuigd zijn dat ze iets doen wat verboden is.
Maar ze is toch een meisje?
Er werken alleen maar meisjes op pornosec. Alleen het sectiehoofd is een man. Het zijn allemaal militante maagden. Ze gaan ervan uit dat mannen hun geslachtsdriften minder goed in bedwang kunnen houden dan vrouwen. En dat ze daardoor makkelijker onder invloed kunnen komen van de vuiligheid die ze moeten produceren.
Daar zit misschien wel iets in.
Pas op, daar heb je Parsons.
Hallo, hallo, hallo.
Zo, Parsons.
Waar zaten jullie tweeën nou weer over te kletsen? Zeker over iets dat mij toch weer boven mijn pet gaat, hè? Smitje, ouwe jongen, ik zou je zeggen waarom ik je zocht. Je vindt het toch niet erger, Sam?
Nee, ga je gang hoor.
Het is vanwege die bijdrage die je me vergeten hebt te geven.
Bijdrage? Welke bijdrage? Er zijn er zoveel.
De bijdrage voor de Haatweek. Je weet wel, de huis-en-huiscollecte. Ik ben collectant voor ons blok. Nou, kan je wel zeggen, ik zal ervoor zorgen dat we ditmaal een recordopbrengst zullen hebben.
Oh, Parsons, voor ik het vergeet, je vrouw vroeg me je te zeggen dat jullie wc verstopt is.
Kom, kom, ouwe jongen. Ik weet dat we allemaal wel een beetje krap kunnen zitten. Maar je hoeft niet te proberen om al vlug over iets anders te beginnen, hoor.
Nee, nee, het is heus waar. Ze wil dat je gauw even naar huis komt om het in orde te maken.
De anderen hebben allemaal $2 gegeven, Winston.
Alsjeblieft. Maar vergeet die wc niet, hè?
Bedankt. Ik hoorde dat die kleine aap van me gisteren met een katapulpje geschoten heeft. Ik heb hem een pak op zijn duwen gegeven. En ik heb hem zelf gezegd dat ik hem die katapult zal afnemen als hij het nog eens doet.
Ik geloof dat hij een beetje over zijn toeren was, omdat je hem niet had meegenomen naar die executies gisteravond.
Nou ja, ik wil maar zeggen, de bewijs tenminste, dat hij het goede hout gesneden is, nietwaar? Zijn er verondeugden, allebei, maar ze zijn uit het goede hout gesneden. Het enigste waar ze hun hoofd vol van hebben zijn spionnen en de oorlog natuurlijk.
Let op, de tv brandt.
Attentie, kameraden. Wij hebben geweldig nieuws voor jullie. Wij hebben de productieslag glorieus gewonnen. Alle gegevens zijn nu uitgewerkt en daaruit blijkt onomstotelijk dat onze levensstandaard in het afgelopen jaar met niet minder dan 20% gestegen is. Overal in de stad zijn vanmorgen spontane demonstraties gehouden. Kameraden, arbeiders uit kantoren en fabrieken droegen juichend vaandels en spandoeken rond om onze grote broeder hun dank te betuigen voor het nieuwe, gelukkige leven dat zijn oneindig wijs beleid voor ons allen mogelijk heeft gemaakt. De eerste resultaten zullen vanaf morgenochtend tastbaar zijn, aangezien het tabaksrantsoen dan verhoogd wordt tot 100 gram per week en het chocoladerantsoen tot 20 gram per week. Dat is voorlopig alles, kameraden.
Het ministerie van Overvloed heeft dit jaar werkelijk een prachtige prestatie geleverd. Oh, wat ik vragen wou, Smitje. Je hebt zeker niet nog een paar oude scheermesjes voor me, hè?
Nee, het spijt me. Ik gebruik mijn laatste al meer dan een jaar. Maar je kunt ze redelijk goed aanzetten op een stuk glas.
Ja, ik dacht, ik kan het altijd vragen, hè? Nou, dan ga ik maar weer eens. Ik heb nog heel wat bijdrage in te zamelen. Haatweek duurt nog maar 12 dagen.
Oef, grote broeder, zij dank dat hij mijn buurman niet is. Ik begrijp niet hoe je dat uithoudt.
Saai, hè?
Ja, kerel.
Ben ik krankzinnig?
Hè? Je moet me niet kwalijk nemen, maar...
Jij hebt de aankondiging over het tabaksrantsoen toch ook net gehoord?
Natuurlijk, ik ben toch niet doof?
En over de chocola?
Ook natuurlijk.
Maar heb jij dan ook het nieuws van vanmorgen gehoord om 7:30?
Ah, dat zou ik denken. Wat een overwinning. Die zouden we best wel eens mogen vieren. Wat zou je ervan zeggen als we nog een Victoria Coffee namen?
Wacht nou even. Dan heb jij dus ook gehoord wat ze aan het slot zei over ons tabaks- en chocoladerantsoen.
Luister eens, Smith. Je weet drommels goed dat alleen leden van de binnenpartij hun televisie af kunnen zetten. Wij, leden van de buitenpartij, horen alles wat uitgezonden wordt. Wanneer we thuis zijn, tenminste.
Wat is er toen gezegd?
Ik vond je daarnet ook al zo vreemd doen. Toen je niet eens wist welke datum of hoe laat het was.
Wat is er toen gezegd?
Nou, precies hetzelfde als daarnet. Chocola omhoog tot 20 gram, tabak tot 100.
Maar wat zei je ze vanochtend?
Schreeuw toch niet zo! Hetzelfde. Chocola 20 gram, tabak 100.
Ook omhoog?
Ja, natuurlijk.
Maar ik heb het toch met mijn eigen oren gehoord.
Smith, Wanneer jij Nieuwtaal ook serieus nam, zou je nooit meer last hebben van die zinsbegoochelingen. Ik raad je aan om het te bestuderen, want anders krijg je nog ernstige moeilijkheden. Nou, ik moet eerst aan het werk. Die Victorie-koffie drinken we een ander keertje wel eens. De kop op, beste kerel. Ik hoop dat je gauw weer opknapt.
Sigaret. Niet scheef houden, anders rolt de tabak eruit. Lucifer. Een absolute minderheid van één mens, ben ik dat. Is het mogelijk dat alle andere lui in deze kantine die leugen over de tabaks- en chocoladerantsoenen voor zoete koek hebben aangenomen? Ja, dat hebben zij. Parsons trapte er volledig in. Als een stomme ezel. Maar Syme ook, op een meer gecompliceerde manier. Hij moest er dubbeldenk bij halen. Maar Syme heeft het toch ook geslikt. Dat meisje daar, die fanatieke secretaresse van de Anti-Sex-Liga. Zij heeft het ook geslikt, gretig bijna, met een vurig verlangen om iedereen aan te geven en te beschuldigen en te verpulveren die zou durven beweren dat het chocoladerantsoen vorige week nog 30 gram is geweest. Ben ik dan de enige die nog een geheugen heeft? Dat meisje daar, en Empelfors, de dichter, is die daar ook in getrapt? Ik schijn echt de enige te zijn. O'Brien, zoals die keek tijdens de 2 minuten haatpauze gisterenmorgen. Het duurde maar heel eventjes, maar het was alsof hij me duidelijk wilde maken. Ik sta aan jouw kant, ik weet precies wat je voelt. Ik weet precies wat voor minachting en haat en walging je moet voelen, maar ik sta aan jouw kant. Dat meisje daar, een hockeyveld, koude douches, lange gemeenschappelijke wandelingen over de hei. Bah! Die vrouwen zijn het ergst, het meest verstokt. De sliksters van slogans, de amateurspionnen. Maar misschien sta ik toch niet alleen. Misschien schuilt er toch een grond van waarheid in die geruchten over een ondergrondse beweging. Misschien bestaat die broederschap werkelijk. Misschien bestaat die Goldstein, volksvijand nummer 1, ook werkelijk. En dat meisje, misschien als je haar die overrol uittrok, die paarse sjerp, die donkere baret, misschien zou ze dan een prachtig lichaam blijken te hebben. Ik zou haar dood kunnen ranselen met een gummistok. Ik zou haar aan een paal kunnen binden en haar vol pijlen schieten. Ik zou haar kunnen verkrachten en haar op het hoogtepunt de strot afsnijden. Ik haat haar. Ik haat haar omdat ze jong en knap en seksloos is. Ik haat haar omdat ik met haar naar bed zou willen en dat nooit zal kunnen. Ik... Verdomme. Tabak is er weer uitgevallen. Nog maar 2 over. Dinsdag krijgen we pas weer nieuwe. Vanavond eens kijken of ik wat op de zwarte markt kan krijgen. In Oost-Londen. Is het altijd zo met tabak geweest? Is het altijd zo met het eten geweest? Is het hele leven altijd zo geweest? Ik zou de alleroudste man van Londen wel eens willen vragen of het altijd zo geweest is.
Kameraden, 14:30, 14:30. Wij gaan weer een middag hard werken voor onze soldaten en matrozen. Aan de slag!
Toch zeker beleefd genoeg? Of niet soms? Maar waarom kan ik dan niet gewoon een grote pils krijgen?
En wat is dat dan, een grote pils?
Ah, maar moet je dat horen? Noemt zichzelf barman en weet niet eens wat een grote pils is. Maar man, je hebt een grote pils en een kleine pils. Direct moet ik je het ABC ook nog leren.
Nooit van gehoord. Liters en halve liters, dat is het enige bier wat je hier kunt krijgen. Daar staan de glazen naast de tapkast.
Ik wil gewoon een grote pils. Toen ik jong was, hadden we dat gedonder niet met liters en halve liters.
Toen ik jong was, toen leefden de mensen allemaal in bomen.
Ja. Mag ik u misschien iets aanbieden?
Graag, ja. U bent tenminste een heer. Een grote pils, graag.
2 hele liters bier, licht graag.
Ze begrijpen daar niks van. Die jonge lui van tegenwoordig met dat gemieter over liters en halve liters en al die andere onzin.
Zullen we daar in dat hoekje gaan zitten?
Ja, ja.
Dat is $2,50. Als hij zo blijft zaniken, dan tap ik hem niet meer.
Gaat u maar, ik neem ze wel mee. Er zal wel veel veranderd zijn sinds uw jeugd.
Proost.
Proost.
Ja, ja. Zeg dat wel. Het bier was heel wat beter. En stukken goedkoper. In mijn jonge jaren kostte een grote pils 4 pennies. Dat was voor de oorlog, uiteraard.
Welke oorlog?
Weet ik veel. We hebben sindsdien niks anders dan oorlogen gehad. Aan 1 stuk door.
U bent stukken ouder dan ik. U was vast en zeker al volwassen voordat ik geboren was.
Ja, ja.
U herinnert u waarschijnlijk nog hoe alles vroeger was, voor de revolutie. Mensen van mijn leeftijd weten daar eigenlijk niks van. Voor ons is het net alsof het hele verleden volkomen is weggevaagd. Wij kunnen er alleen maar over lezen. Maar wat er in die boeken staat is misschien helemaal niet waar. Wat vindt u daarvan?
Ja. Ja, wat zal ik je daarvan zeggen?
In die geschiedenisboekjes staat dat het leven voor de revolutie heel anders was dan tegenwoordig.
Ja.
Elke kapitalist was toen voortdurend omringd door een hele troep lakeien.
Maar lakeien? maar dat is een woord wat ik al lang niet gehoord heb. Lakeien. dat doet me opeens weer aan vroeger denken. Ja. Ik herinner me, dat was ik weet niet hoe lang geleden, maar ik herinner me hoe ik zondagsmiddags altijd naar die redenaars in Haardpark ging luisteren. Wie kon je daar allemaal niet horen? Nou, kerels van het leger des heils, katholieken, joden, negers, indiërs, ja, noem maar op. En daarbij was er eentje, al sla je me nou dood, ik zou echt niet meer weten hoe die heette, maar dat was een geweldig gespreker. Man, wat kon die tegen ze tekeer gaan? Nou, die had het ook altijd over lakeien. Lakeien van de bourgeoisie, noemden die ze. Marionetten van de heersende klasse. Parasieten, dat was ook een woord dat die dolgraag gebruikte. Ja, en uitzuigers. Uitzuigers van de gewone arbeider. Dat heb ik hem ook een keertje horen zeggen. En daarmee bedoelde hij de Labour Party. Begrijp je?
Ja, maar wat ik eigenlijk wil weten is dit. Hebt u het idee dat u tegenwoordig vrijer bent dan vroeger? Wordt u meer als mens behandeld tegenwoordig? Want vroeger waren het toch de rijken, de mensen die de macht hadden.
De lui die in het hogere huis zaten.
Goed, de lui die in het hogere huis zaten.
Ja, ja.
Maar wat ik weten wou is, waren die mensen inderdaad in staat om je als een minderwaardig wezen te behandelen, uitsluitend en alleen omdat zij rijk waren en jij arm? Waren zij en hun personeel gewoon om je van het trottoir in de goot te duwen?
Ja. Eentje heb mij eens van de stoep afgedouwd. Maar dat herinner ik me nou opeens weer als de dag van gisteren. Nou ja, het was de avond van de bootrace tussen Cambridge en Oxford. Op de avond van de bootrace was het altijd reuze rumoerig op straat. Enfin, ik loop in Shaftesbury Avenue en opeens botst er iemand tegen me op en die zegt tegen...
luistert u eens. Ik geloof dat u mij niet goed begrepen hebt.
Nee.
Wat ik zo graag wil weten is het volgende. U had bij het uitbreken van de grote revolutie al een heel leven achter de rug.
Ja.
In 1926 bijvoorbeeld was u al lang volwassen.
1926. Ja. Ja, 1926. Toen had Manchester United de cup gewonnen. Ja.
Waren er toen misschien stankingen of zoiets?
Ja, weet ik niet meer. Dat weet ik niet meer. Ik weet wel dat Manchester United de cup gewonnen heeft in 1926. Ja.
Maar vond u het leven in 1926 nou prettiger dan tegenwoordig? Of was het toen uitgesproken slechter?
ik weet wat je van me verwacht. Jij verwacht natuurlijk dat ik zal zeggen, was ik maar weer jong. Want als je jong bent, ben je gezond en sterk. Op mijn leeftijd ben je niet gezond meer. Dan mankeert je altijd wat. Ik heb pijnlijke voeten, last van mijn blaas. S'nachts moet ik er altijd een keer of 6, 7 uit. Maar aan de andere kant heb je het ook zo'n voordelen als je een jaartje ouder wordt. Hè? Dan heb je een hoop ellende minder, geen gedonder meer met vrouwen. Dat is helemaal een zegen. Wat ik vragen wou, heb je misschien een saffie voor me? Meester?
Nee, tot mijn spijt niet. Ik ben er helemaal doorheen. Weet u geen adresje waar ik er een paar kan krijgen?
Heb u poen? Ze ben een peperduur, hoor.
Ja, dat weet ik.
Nou, dan kent u het beste naar Charrington gaan. Nou, dat is hier tamelijk dichtbij. We hebben een winkeltje. Een idioot winkeltje eigenlijk. Als je de deur open doet, gaat er een belletje rinkelen. Dat heb ik sinds mijn kinderjaren nergens meer gezien. Nee. En hij verkoopt allerlei oude rotzooi, wat we vroeger antiek plachten te noemen.
Antiek?
Ja. Oude meubelen en zo. Dat zie je tegenwoordig nergens meer. Helaas. Schommelstoelen, koekoeksklokken.
Koekoeksklokken? Uh-huh. Wat zijn dat? Is hemelsnaam.
Ja, vraag dat nou maar aan de oude Charrington. Die kent ze u wel laten zien. Ja. Er bestaat helemaal geen vraag meer vandaag de dag naar die dingen. Het enige waarvoor ze bij hem komen, zijn saffies en vieze boekjes.
Hoe kom ik daar?
Oh, dat is dood eenvoudig. U gaat linksaf, zo als u de deur uitkomt. En dan blijft u de huizenkant houden. Totdat...
Hallo? Is daar iemand?
Goedenavond, meneer.
Goedenavond.
Ik was net bezig de lamp aan te steken. Die petroleumlampen geven heerlijk rustig licht. Maar je moet ze geregeld vullen en zo. Ziezo.
Het is inderdaad erg rustig licht.
Ja, en veel beter voor de ogen dan die moderne lampen, als je het mij vraagt. Maar wat kan ik voor u doen, meneer?
Ik zou graag 20 sigaretten willen hebben.
Zeker, meneer. Alsjeblieft. Dat is dan $10.
Kijk eens.
Dank u. Anders nog iets? Kijk maar rustig rond, hoor.
Nee. Ik zou echt niet weten...
Dat is misschien maar goed ook, want ik heb haast niets meer. U ziet het zelf, mijn winkel is praktisch leeg. Tussen ons gezegd en gezwegen. Het is afgelopen met deze handel. Er is vrijwel geen vraag en helemaal geen aanbod meer. Meubelen, porselein, kristal. Het is langzamerhand allemaal gebroken en kapot. En de voorwerpen van metaal zijn allemaal omgesmolten voor de oorlog. Ik heb in geen jaren meer een koperen kandelaar gezien. Maar kijkt u maar rustig rond, meneer.
Dank u. Wat is dit hier?
Wat? Oh, dat. U hebt inderdaad een oog voor mooie dingen. Dat is een zogenaamde presse-papier. Deelt u maar eens op. Voelt u? Veel zwaarder dan je zo zou zeggen.
Inderdaad. Wat een prachtig glas is dat.
Ja, net een enorme waterdroppel. Vindt u niet?
Wat zit erin? Is dat een bloem?
Nee, dat is een stuk koraal. Waarschijnlijk afkomstig uit de Indische Oceaan. Dat werd in glas gesmolten. Dat ding is zeker 100 jaar oud, zo niet meer.
Hoeveel kost het?
Nou, u mag hem voor $5 meenemen. Ik herinner me nog dat zoiets minstens 8 pond opbracht. En 8 pond was... Dat kan ik zo vlug niet uitrekenen. Maar het was een heleboel geld. Dank u, meneer. Zal ik het even voor u inpakken?
Nee, ik steek het zo wel in mijn zak.
Misschien wilt u boven ook nog even kijken. Daar heb ik nog een kamer. Niet dat daar veel in staat.
Ik wil toch graag even kijken.
Oh ja, mag ik u dan even voorgaan? Ik heb hier altijd gewoond, tot de dood van mijn vrouw. Nou verkoop ik de meubels stuk voor stuk.
Er is geen telescherm.
Nee, meneer. Dit is een prolebuurt. Die hebben we hier niet. Het is niet de moeite waard om ons voortdurend te observeren.
Wat is dat in hemelsnaam? Dat grote ding daar?
Dat is een zogenaamd hemelbed. Helemaal van massief mahoniehout. Oh, het is een prachtig bed. Tenminste, dat zou het wezen als er geen ongedierte in de matras zat. Gaat u er maar eens op zitten.
Wat een heerlijke kamer. Een mens zou hier eindelijk eens alleen kunnen zijn. Een open haardvuur, een pijp, pantoffels. Doodstil. Alleen het tikken van die klok. Oh, dat is ook een prachtding.
Die staande klok, ja. Die is uit 1782.
Meer dan 200 jaar oud.
Ja, en loopt nog steeds. Heeft u dit wel eens gezien?
Nee, wat is dat?
Wacht. Luistert u maar.
Geweldig. Wat moet dat kosten?
Het spijt me, meneer, maar die speeldoos verkoop ik niet. Evenmin als dat bed. Ik zeg altijd maar, na bed, zei Duimelot.
Hoe bedoelt u?
Oh, dat was een kinderrijmpje dat we vroeger altijd opzeiden. Hoe het verder gaat, weet ik niet meer. Oh, wilt u me even excuseren?
Natuurlijk.
Ik moet even gaan kijken wie daar is. Ik verkoop ook nog wel andere dingen, ziet u. Behalve sigaretten. En dan nog 25 stuks van Maria de Non zonder schaamte. Dat loopt erg goed.
Alsjeblieft, kameraad. Teken hier maar even. En hoe gaat het met het rode broekje?
Daar maar niet meer van, juffrouw. Erg saai ons.
Dat is dat meisje.
Wanneer er
ze is me hierheen gevolgd. Ze is natuurlijk lid van de denkpolitie. Kon ik ook naar deze buurt gaan? Dat was toch zeker vragen om moeilijkheden. Ik moet haar onschadelijk maken voordat ze rapport gaat uitbrengen. Ik moet haar vermoorden ergens op een stille plek. Een klap op haar hoofd met die prespapier of hoe dat ding heet. Vlug.
Kalm. Kalm maar.
Ik moet...
Die jonge dame heeft me dit voor u gegeven.
Voor wie? Voor mij?
Ja, deze envelop.
Oh.
Nou, maakt u hem niet open?
Huh? Ja, natuurlijk.
Ik hou van je. Victorieplein. Bij het monument. Zondag tijdens een demonstratie. Om 19 uur.
Zondag om 19 uur.
Sta je me?
Ja.
Niet omkijken. Kijk recht voor je uit.
De telescherm.
Midden tussen de menigte zijn we het veiligst.
Oorlog is vrede! Oorlog is vrede! Oorlog
is vrede! Kun je woensdagmiddag vrij krijgen?
Ja.
Luister dan goed. Je gaat naar Paddington Station. Daar neem je een enkele reis naar Percywood. Een enkele reis omdat je langs een omweg terug moet.
Een enkele reis, Percywood.
Zodra je daar uit het station komt, ga je linksaf en wandel je de weg af. 2 kilometer ongeveer. Totdat je bij een hek komt waarvan het bovenstuk kapot is. Kun je dat allemaal onthouden?
Hek waarvan het bovenste kapot is.
Daar ga je door en loopt langs de akkers.
Hoe lang is de treinreis naar Percywood?
Een half uurtje, denk ik. Aan het eind van het pad ligt een omgevallen boom stronk met mos bedekt. En daar ontmoeten we elkaar.
Hoe laat?
Om 1:15. Misschien dat je even moet wachten. Ik kom via een andere weg, begrijp je? Weet je zeker dat je het allemaal onthouden kunt?
Absoluut.
Ga er nu van me vandaan. Nee. Je moet toch wel een tijdje aan de demonstratie blijven meedoen. alleen van mij vandaan gaan. Tot woensdagmiddag 15 uur.
Woensdagmiddag 15 uur.
Weggetje niks zeggen voor het geval dat er misschien nog microfoons verborgen waren. Het leek me niet erg waarschijnlijk, maar je kan nooit weten. En er bestaat er altijd kans dat een van die smeerlappen je stem herkent. Hier zitten we veilig.
Hier zitten we veilig.
Ja. Kijk maar naar de bomen om ons heen. Nou, daar kan onmogelijk een microfoon tussen verborgen zitten.
Luister eens. Je hebt me nu van dichtbij gezien. Weet je zeker dat je niet van gedachten veranderd bent, wat mij betreft?
Helemaal niet.
Ik ben 39, ik heb spataderen en 5 jackets.
Wat kan mij dat schelen? Ik hou van je.
Liefste.
We hebben alle tijd om onszelf. De hele middag. Zitten we hier niet heerlijk verscholen? Hm. Ik heb het plekje ontdekt toen ik eens een keer verdwaald was op een trektocht met de jeugdbeweging. Wanneer er iemand in de buurt komt, hoor je het zeker al op 100 meter afstand.
Ik weet niet eens hoe je heet.
Julia Brown. Jij heet Winston. Winston Smith.
Hoe ben je erachter gekomen?
Oh, ik denk dat ik daar nou eenmaal handiger in ben dan jij. Per slot ben ik je die avond ook naar Charenton weten te volgen. Of niet? Was dat niet handig van me? Hij is een van onze klanten. Maar ik was er een paar dagen daarvoor ook al geweest.
Heel handig. Hoe zijn die boekjes eigenlijk?
Afgrijzelijke onzin. Vertel me eens eerlijk. Wat vond je van me voordat je mijn briefje had gelezen?
Ik vond je afschuwelijk. Ik had je het liefst verkracht en je daarna vermoord. Oh. Net voordat ik dat briefje van je kreeg, stond ik op het punt om je achterna te gaan en je ergens op een stil plekje je hersens in te slaan. Als je het met alle geweld wil weten, ik dacht dat je een lid van de denkpolitie was.
Hè? Van de denkpolitie? Hoe kwam je daar nou bij?
Door je hele uiterlijk, alles. Omdat je jong bent en gezond en fris.
Met andere woorden, je dacht dat ik een goed partijlid was. Uit het goede hout gesneden. Optochten, spandoeken, leuzen, al die onzin. En je dacht dat ik je, als ik maar even een kans zag, zou aangeven als een denkmisdadiger. Om je dan terecht te laten stellen.
Zoiets, ja. Veel meisjes zijn namelijk zo, weet je.
Dat komt door die malle sjerp van de anti-seksliga. Zo. Ziezo. Nu is mijn uniform uit.
Niet verscheuren. Straks heb je hem weer nodig.
Van buiten ben ik inderdaad net zo'n soort meisje.
Ik kan hem een amper voorstellen, hè.
In werkelijkheid haat ik ze. Oh, dat mag je nooit laten merken. Ik kan goed komedie spelen. Ik was leidster van de jeugdspionnen. 3 avonden in de week werk ik vrijwillig voor de anti-seksliga voor de jeugd. Ik ben iedere dag uren bezig met hun smeerlapperij over heel Londen te verspreiden. In iedere demonstratie draag ik altijd een stok van een spandoek. Ik kijk altijd opgewekt en niets is me ooit te veel. Ik zeg altijd maar, je moet meehuilen met de wolf in het bos. Dat is de enige manier om veilig te zijn en te blijven.
Kunnen we hier terugkomen?
Ja, maar de eerste paar maanden natuurlijk niet.
De eerste paar maanden?
Maar ik weet nog wel andere plekjes.
Binnen?
Ja, ben je helemaal. Je begrijpt toch zeker zelf wel dat dat volkomen onmogelijk is?
Ja, dat weet ik nog zo net niet.
Ik heb mijn leven nog veel te lief. Oh, je kent de partij niet. Kinderen krijgen is niet verboden. Maar zonder meer liefde bedrijven is een onvergeeflijke zonde. Want daardoor verbruik je energie. En daarna voel je je gelukkig en kan de hele rest je niks meer schelen. En dat kan de partij zich niet permitteren. Ze willen dat je de hele tijd blaakt van de energie. Altijd gemarcheer en gezwaai met spandoeken en vlaggen is alleen maar verzuurde seksualiteit. Als je van binnen blij en gelukkig bent, waarom zou je dan druk maken over onze grote broeder en het 3-jaren-plan en de 2-minuten-haat en al die andere onzin?
Daar heb je misschien wel gelijk in. Zo heb ik het eigenlijk nooit bekeken. Natuurlijk, de partij onderdrukt het seksuele instinct en dat veroorzaakt een soort massahysterie. Die kan worden getransformeerd tot oorlogswaanzin en aanbidding van de grote leider.
Ach, dat weet ik niet. Van die dingen heb ik geen verstand. Ik weet alleen dat het gevaarlijk is om elkaar ergens binnen te ontmoeten. Dat zou gelijk staan met zelfmoord.
Ken je die oude Charrington goed?
Huh? Beste kerel. En per slot van rekening heeft hij jou mijn briefje gegeven.
Nou, die heeft boven zijn winkel een kamer die werkelijk ideaal is.
Hoezo? Er is toch zeker ook een telescherm?
Nee, dat is het juist. Dat is er niet.
Weet je dat zeker?
Ja. Stel je voor dat Charrington ons die kamer zou willen verhuren.
Het kan natuurlijk geen kwaad om het hem te vragen. Maar wees voorzichtig.
Zou je bereid zijn om me daar te ontmoeten?
Oh, natuurlijk.
Je bent nog erg jong. Zeker 10 of 15 jaar jonger dan ik. Wat zie je eigenlijk in een man als ik?
Ik weet niet. Iets in je gezicht trok me van het eerste ogenblik al aan. Ik had meteen het gevoel dat ik het er wel op kon wagen. Ik heb een goed oog voor mensen die anders zijn. Zodra ik jou zag, wist ik dat je tegen hen was.
Ken je O'Brien?
Niet persoonlijk, alleen maar van gezicht. Uit de kantine.
Ik ben ervan overtuigd dat hij ook tegen ze is. Het is een ernstige zaak om tegen de partij te rebelleren. We hebben de bondgenoten hard nodig. We moeten erachter zien te komen of die broederschap inderdaad bestaat. Als het mij lukt om contact op te nemen met O'Brien, ga je dan met me mee? Want het is beter dat we niet alleen vechten.
Goed, dan ga ik met je mee.
Liefste, heb je zoiets alles eerder gedaan?
Nee, maar ik hou van je.
En ik van jou. Maar daar gaat het nu niet in de eerste plaats om. Dit is in de eerste plaats een politieke aangelegenheid.
Ja, liefste. Ik begrijp wat je bedoelt.
Nou, wat wil je? Zal ik het zeggen of doe jij het?
Ik doe het wel. Staat dat ding werkelijk af?
Ja. Wij leden van de binnenpartij zijn gerechtigd ons telescherm af te zetten. Wij zijn hier volledig onder elkaar. Mijn huisbediende, die nu een drankje voor ons gaan halen, is ook in het complot.
Wij zijn hier gekomen omdat...
Ga je gang. Zeg het maar.
Omdat wij geloven dat er een soort organisatie bestaat. Een soort geheime samenzwering tegen de partij. En omdat wij geloven dat jij daar deel van uitmaakt. Wij willen ook meedoen en ons steentje bijdragen. Wij zijn vijanden van de partij. Wij zijn denkmisdadigers. En daarbij hebben wij een verhouding. Ik vertel je dit omdat ik ons beiden met huid en haar aan je wil overleveren. En als je dit nog niet voldoende vindt, zeg dan maar wat we nog meer moeten doen.
Ja, kom maar binnen, Maarten. Zet ze daar maar neer op het ronde tafeltje. En schuif een stoel voor jezelf bij, Maarten. Het komende half uur hoef je niet de huisbediende te spelen.
Dank je, kameraad.
Wat is dat in zijn hemelsnaam?
Dat noemen ze wijn. Daar zul je toch zeker wel eens over gelezen hebben. Helaas is er hoogst zelden iets van beschikbaar voor leden van de buitenpartij. Nou, ik geloof dat we er goed aan zouden doen om te beginnen met een toast uit te brengen. Op onze leider, Emmanuel Goldstein.
Hij bestaat dus werkelijk?
Ja. Emmanuel Goldstein bestaat werkelijk. Maar waar hij zich ophoudt, weet ik niet.
En die geheime organisatie, die samenzwering, bestaat die ook? Is dat niet alleen maar een bedenksel van de denkpolitie?
Nee, ook die bestaat. Wij noemen haar de broederschap. De enige feiten die je ooit over de broederschap zult weten, zijn het feit van zijn bestaan en het feit dat je er lid van bent. Maar daar komen we direct wel op. Het is namelijk zelfs voor leden van de binnenpartij onverstandig om een telescherm te lang uit te schakelen. En jullie hadden hier beter niet samen kunnen komen. Jullie moeten in ieder geval apart weg, zij eerst. Jullie zult begrijpen dat ik jullie nu een paar vragen wil stellen. Waartoe zijn jullie bereid, zo ruw weggezegd?
Tot alles, voor zover wij het kunnen.
Ik wil het van jullie allebei horen. Zijn jullie bereid je leven voor de broederschap op te offeren?
Ja.
Om iemand te vermoorden?
Ja.
Ja.
Om sabotagedaden te plegen die het leven van onschuldige medeburgers kunnen kosten?
Ja. Ja.
Om jullie vaderland te verraden aan een buitenlandse mogendheid?
Ja. Ja.
Zijn jullie bereid om te liegen en te bedriegen, te stelen en te roven, de harten van onschuldige kinderen te vergiftigen, prostitutie aan te moedigen en te bedrijven, geslachtsziekten te verbreiden, kortom alles wat kan bijdragen tot een algehele demoralisatie en de verzwakking van de macht van de partij?
Ja.
Zijn jullie bereid om desnoods jullie identiteit te verliezen en tot jullie dood toe verder te leven als een werkster of een havenarbeider?
Ja.
Zijn jullie bereid elkander op te geven en elkaar nimmer meer te zien?
Nee.
Nee.
Het is goed dat jullie daar eerlijk voor uitkomen. Wij moeten alles over jullie weten. Begrijp jij goed dat zelfs wanneer hij dit overleeft, dat hij daarna misschien een heel ander man is? Wij zouden genoodzaakt kunnen zijn hem een heel andere identiteit te geven door zijn gezicht te veranderen. Zijn loop, de kleur van zijn haar, zelfs de klank van zijn stem. Jou zou hetzelfde kunnen overkomen. Onze plastische chirurgen kunnen iemand onherkenbaar veranderen. Soms gaan we zelfs tot de amputatie van een der ledematen over. Beseffen jullie dat goed?
Ja.
Mooi. Dat is dan dat. Ga jij maar weer terug naar de keuken, Maarten. Direct schakel ik het telescherm weer aan. Maar bekijk deze twee kameraden nog eens goed voordat je gaat. Misschien zul je ze weer zien. Ik misschien niet.
Ik zal ze niet vergeten, kameraad O'Brien.
Jullie zullen begrijpen dat jullie volledig in het duister zult moeten vechten. Jullie krijgen bevelen en die zullen jullie dienen op te volgen, zonder te weten waarom. Jullie hebben maar 3 of 4 contactpersonen die op geregelde tijden door anderen vervangen zullen worden. Voorlopig ben ik jullie eerste contactman. Eventuele bevelen krijgen jullie van mij. Wanneer ik het nodig oordeel om contact met jullie op te nemen, dan doe ik dat via Maarten. Mochten jullie gepakt worden, dan leggen jullie een bekentenis af. Dat is nu eenmaal onvermijdelijk. Maar buiten jullie eigen daden zullen jullie weinig kunnen bekennen. Misschien zullen jullie mij zelfs niet verraden. Maar het is ook heel goed mogelijk dat ik dan al dood ben. Of een heel ander iemand ben geworden met een heel ander gezicht.
We zullen elkaar nooit verraden.
Nee, nooit. Wat ik nog vragen wou, hoe groot is die broederschap?
Zelfs wanneer Goldstein zelf in handen van de denkpolitie viel, zou hij hen daar geen antwoord op kunnen geven. Er bestaat geen ledenlijst of zoiets. Ik kan je alleen vertellen dat de broederschap bestaat. Maar ik kan je niet zeggen of hij 100 leden heeft of 100 miljoen. Maar de broederschap kan nooit vernietigd worden. Omdat het geen organisatie is in de normale betekenis van het woord. Omdat het enige wat ons bindt alleen maar een idee is. Maar een idee die niet vernietigd kan worden. Die idee is voortaan je enige steun. Jullie zult een tijdje meewerken, maar dan worden jullie gepakt. Jullie zult bekennen en uiteindelijk sterven. Dat zijn de enige resultaten die jullie ooit van je werk zult zien. Er is geen enkele kans dat er tijdens ons leven ook maar enige merkbare verandering zal optreden. Ons werkelijke leven ligt daarom in de verre toekomst. Wij zullen daar deel van uitmaken in de vorm van een handjevol as of een paar splintertjes bot en been. Maar hoe ver die toekomst nog verwijderd is, weet niemand. Dat kan net zo goed 100 als 1000 jaar zijn. Het enige wat wij op het ogenblik kunnen doen is de invloed van het gezond verstand stukje bij beetje vergroten. Wij kunnen niet gemeenschappelijk naar buiten optreden. We kunnen alleen onze kennis doorgeven, van individu tot individu, generaties lang. Door de aanwezigheid van de denkpolitie staat ons geen andere mogelijkheid open. Het wordt tijd dat jij gaat, kameraadske. Hoewel, er zijn nog een paar details. Hebben jullie een of andere schuilplaats?
Ja, kameraad. Een kamer boven een winkel, in een van de armste buurten in East End. En er is geen telescherm.
Bij een zekere Charrington, Woodville Road 82.
Dat is voorlopig wel voldoende. Later zullen wij wel iets anders voor jullie zien te vinden. Het is zaak om zo vaak mogelijk van schuilplaats te veranderen. Mooi. Maarten zal je uitlaten. Vaarwel. Ziezo, kameraad. Om volledig lid van onze broederschap te kunnen worden, zul je het boek van onze leider dienen te kennen. Daaruit kun je de ware aard leren van de maatschappij waarin wij thans leven. En de strategie waardoor wij deze zullen vernietigen. Je begrijpt natuurlijk dat er maar weinig exemplaren van in omloop zijn. De denkpolitie neemt ze bijna net zo snel in beslag om ze te vernietigen als wij ze kunnen drukken. Maar het is niet nodig dat je over een exemplaar beschikt.
Waarom niet? Ik ben het lezen. Ik moet het lezen. Ik zoek er al naar sinds het ogenblik dat ik erover hoorde.
Heb je een radio?
Ja, een heel oud toestel.
Dat doet er niet toe. Is hij in orde?
Jawel, hoewel ik hem praktisch nooit gebruik.
Van nu af aan gebruik je hem iedere dag.
Iedere dag?
Onze leider heeft zijn boek zelf voorgelezen en de opnamen hiervan worden geregeld uitgezonden door Radio Vrij Oceania. Iedere week op een andere golflengte. Deze week op 1275 megacycle.
1275. Ik zal het onthouden.
We hebben nog een beetje wijn. Waar zullen we nu op drinken? Op de verwarring bij de denkpolitie? De dood van onze grote broeder? Op de mensheid, de toekomst?
Nee, op het verleden.
Op het verleden.
Heb jij wel eens gehoord van een kinderrijmpje dat begint met... naar bed, zei Duimelot.
Naar bed, zei Duimelot. Eerst nog wat eten, zei Likkepot.
En verder?
Verder ken ik het ook niet. Maar nu moet jij er toch ook van door. Ik zou niet proberen haar op straat in te halen als ik jou was. Jullie krijgen nog gelegenheid genoeg om bij elkaar te zijn.
...1275 megacycle.
Dat een verhoging van het welvaartspeil over de gehele linie ernstig gevaar voor de vernietiging van de bestaande maatschappij vorm met zich bracht. Wanneer er sprake zou zijn van rijkdom voor iedereen, zou deze rijkdom op zichzelf geen waarde meer bezitten. Theoretisch was het natuurlijk mogelijk een maatschappijvorm te creëren waarbij de welstand in de vorm van persoonlijk bezit en comfort gelijkelijk over het gehele volk verdeeld zou worden, terwijl de macht in handen bleef van een kleine uitverkoren groep. Maar in de praktijk zou zo'n maatschappij natuurlijk nimmer een lang leven beschoren zijn. Op de lange duur was een maatschappij met rangen en standen alleen maar mogelijk op basis van armoede en onwetendheid. Het probleem was daarom, hoe kunnen wij het raderwerk van de industrie draaiende houden zonder het welvaartspeil daardoor te verhogen? Er diende wel geproduceerd te worden, maar de productiegoederen mochten niet gedistribueerd worden. En daartoe bestond maar één praktisch uitvoerbare oplossing. Een voortdurende en ononderbroken oorlogvoering. Het karakteristieke kenmerk van de oorlog is vernietiging. Niet noodzakelijkerwijs van mensenlevens, maar in ieder geval van productiegoederen. Oorlog is eigenlijk niets anders dan het vergruizelen of in de stratosfeer of de diepte der zee doen verdwijnen van materiaal dat anders gebruikt zou kunnen worden om de grote massa tot welstand te brengen, waardoor uiteindelijk ook het intelligentiepeilgevaar hoog zou kunnen stijgen. En zelfs wanneer het gefabriceerde oorlogstuig niet werkelijk vernietigd wordt, blijft de fabricage daarvan een handige methode om arbeidskrachten aan de gang te houden zonder consumptiegoederen te produceren. Voor een drijvend fort zijn bijvoorbeeld een aantal manuren benodigd waarin men een paar honderd vrachtschepen had kunnen bouwen. Uiteindelijk wordt het als verouderd uit de vaart genomen en vervangen door een ander drijvend fort waarvoor zo mogelijk nog meer arbeidskrachten aan het werk zijn gezet.
Kijk eens wat ik heb meegebracht.
Nu niet. Straks. Ik heb de leider aanstaan. Luister. ...spanningen
precies zo hoog heeft berekend dat zij al het arbeidspotentieel opeisen dat is overgebleven nadat voorzien is in de minimale levensbehoeften van het volk. In principe zou het veel eenvoudiger zijn om het surplus arbeidsvermogen in de wereld te gebruiken voor de bouw van tempels en piramiden, of door het graven van enorme kuilen om die daarna weer dicht te laten gooien. Maar dat zou alleen maar een economische en niet te vereiste emotionele basis verschaffen